Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 84 en daarvan het vijfde vers. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. 84, het vijfde vers. Aan u zal worden voorgelezen uit de brief aan de gemeente van Rome, het derde hoofdstuk, de versen 21 tot en met 31. Romeinen 3, vers 21 tot en met vers 31. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Romeinen 3 vanaf vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid, want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God heeft voorgesteld tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Ter werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet.
Gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 85, het laatste vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Psalm 85, het vierde vers. gemeente, ongetwijfeld heeft u allemaal een Bijbel. En heeft u, hoop ik, daar vanmorgen ook al in gelezen. En dan weten de kinderen en de ouderen dat de Bijbel best een dik boek is. Een boek wat samengesteld is uit 66 boeken. En als je dan die boeken eens doorleest van de Bijbel, bijvoorbeeld in 1 jaar, dan kom je daar van alles tegen. Je komt daar bijvoorbeeld geschiedenis tegen van Abraham. Hoe de Heer hem riep en hoe hij ging naar het land Israël en daar een kind, een zoon heeft gekregen, Isaac. We komen de geschiedenis tegen van Simson, waar we in de meditaties over nadenken. Een van die geloofshelden uit het Oude Testament. En hoe de Heer door hem verlossing teweeg heeft gebracht van de Filistijnen. Daar is Simson mee begonnen. En dat de Heer hem zegende, zegt de schrift. Hoewel hij natuurlijk ook mens was en zondige dingen heeft gedaan. Een kind van zijn tijd was. We lezen daarin over de profetieën die door de profeten zijn uitgesproken. We denken aan de profetieën van Jeremia en Jesaja. We lezen in de evangeliën, we lezen in de brieven van de apostelen. En zo ontsluit zich in de Bijbel een boodschap van Gods wegen. God heeft in de Bijbel voor u, voor mij, voor jong en oud een boodschap. Een boodschap die we niet zelf bedenken. We kunnen natuurlijk dingen zelf bedenken, maar God komt met een boodschap in de Bijbel. Een boodschap die we ook niet kunnen aflezen uit de natuur, maar een boodschap die God laat brengen in zijn woord, en daarvoor heeft de Heilige Geest ook de Bijbel samengesteld. Want alles in de Bijbel is van de Heilige Geest. We zeggen wel eens Paulus en Jesaja enzovoort, maar we bedoelen de Heilige Geest. Want dat woord van God, dat is uit God. En daarom heeft de Bijbel ook goddelijke autoriteit, gezag. En mogen wij niets wat in de Bijbel staat weer spreken. We mogen niet zeggen, ja, dat staat wel in de Bijbel, maar ik denk daar anders over. Dat doen sommige mensen wel, maar dat is tot hun eeuwige schade. Dat neemt God hen zeer kwalijk als wij dat woord van God niet ernstig nemen. Wij moeten leren buigen voor dat woord. Dat hele woord natuurlijk. En als u dat woord dan leest en onderzoekt, dan komt u erachter dat er bepaalde delen zijn in de Bijbel die wel bijzonder belangrijk zijn. Niet dat ze in de eerste plaats erg makkelijk zijn. Misschien zegt u, de makkelijke delen, dat vind ik fijn. Daar lees ik graag in. En natuurlijk is dat voor kleine kinderen wel goed om van Abraham te lezen en om van Jozef te horen enzovoort. Heel belangrijk. En ik hoop dat jullie ouders dat ook doen. En dat jullie vertellen van Jozef, van Abraham en van de richteren, van Gideon. Maar er staan natuurlijk in de Bijbel ook dingen die gaan een stapje verder. En dan komen wij kern van Gods boodschap in deze wereld. En zulke gedeelten zijn er ook overvloedig in de Bijbel. We denken bijvoorbeeld aan Jesaja 53. Daar gaat het over iemand die de smarten heeft gedragen. Daar gaat het over iemand die geleden heeft. De straf die ons de vrede aanbrengt, zegt Jesaja, was op hem, zegt God. Heel belangrijk hoofdstuk om stil toch wel 1 keer per maand eens te lezen. Een ander belangrijk gedeelte is 2 Korinthe 5. Vanaf het 11e vers waar Paulus spreekt over zijn bediening. Dat hij een gezant is van Christus wegen en dat de schrik des Heren hem de mensen doet bewegen tot het geloof. En vanmorgen staan we ook weer stil. De een van die machtig indrukwekkende delen van de schrift. Romeinen 3, vers 21 tot 31. Dat is voor u belangrijk. Als u nadenkt over sterven, dat is voor jongens en meisjes belangrijk. Want dat is voor ons allemaal erg belangrijk wat hier staat. Want dit moeten we kennen, want anders kunnen we niet sterven. Anders kunnen we God niet ontmoeten. Paulus geeft in Romeinen 3, de Heilige Geest geeft in Romeinen 3 onderwijs aan de jonge christelijke gemeente, nog maar een jaar of 20 is daar een christelijke gemeente in Rome. En hij gaat dan spreken over de rechtvaardigheid Gods. En alleen als we recht voor God staan, kunnen we God ontmoeten, anders gaat het niet. Dus we komen bij het hart van de christelijke boodschap. Dat staat in Romeinen 3 vers 21 tot 31. En daar wil ik dan vanmorgen zomaar eens wat over zeggen. Met u over nadenken. Hoe dat gedeelte nu begint. En daarom beginnen we vanmorgen bij de versen 21 en 22. Laat ik u die eerst eens voorlezen. In onze betrouwbare Statenvertaling. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods, door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Ja, moeilijk hè? Moeilijk stukje. We zitten te kijken en ook te lezen. En ook in de voorbereiding voor zo'n preek, dan denk je, zou ik nou toch maar niet wat preken van Abraham? Of van Rut? Of van Simson? Moet ik nou de gemeente, jongens en meisjes, ouderen, dit soort moeilijke dingen gaan voorhouden? Woorden die je al bijna niet begrijpt. Rechtvaardigheid Gods. Jongedomen, dat is toch wel erg moeilijk hoor. Kan het niet wat eenvoudiger? Dat staat wel in de Bijbel, hè? En het is een van de kernboodschappen van de Bijbel. Dus als we nou allemaal proberen om te luisteren, onbevangen, zonder vooroordeel, maar proberen te luisteren naar wat de Heilige Geest ons hier heeft te zeggen. Misschien dat het tot onderwijs, misschien dat het tot aansporing kan zijn, en misschien ook wel tot blijdschap, dat u met open mond voor het eerst zit te lezen. En denkt, staat dat nou echt in de Bijbel? Ja, dat staat in de Bijbel. Dat we met verwondering die boodschap Gods gaan horen. Zoals de apostel Paulus heeft gepreekt. En zoals hij dat heeft geschreven aan de gemeente van Rome. Het gaat vanmorgen, want dat is een woord wat we veel tegenkomen in vers 21... En tweede, over de rechtvaardigheid Gods. De rechtvaardigheid Gods. En dan lezen we vers 21, dat die rechtvaardigheid geopenbaard is geworden. En in 22 lezen we wat die rechtvaardigheid Gods dan precies inhoudt. De openbaring van die rechtvaardigheid. En de inhoud van die rechtvaardigheid. Gemeente, we gaan eerst even iets zeggen over de brief aan de Romeinen. Geschreven door de apostel Paulus. De Heer Jezus 12 discipelen. En na de hemelvaart van de Heer. En na de uitstorting van de Pinkstergeest. Is er ook nog een 13e discipel bijgekomen. En dat was Saulus van Tarsus. Vorige week heeft dominee Verwijder ook over gepreekt. En die week daarvoor heb ik er zelf nog over gepreekt. En u weet misschien wel hoe Paulus van een vijand een vriend is geworden. Die ene zin op de weg naar Damascus. Ik zei nooit meer vergeten. Ik ben Jezus, dien gij gevolgd. En dat werd door tegen Paulus gezegd in de Hebreeuwse taal. Dat was de taal van het Oude Testament die hij lief had. Zo sprak de Heer vanuit de hemel tot Paulus. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Dat was een heilrijke, maar tegelijk ook ontdekkende boodschap. En zo werd de apostel Paulus een apostel op zijn 25-jarige leeftijd en heeft hij ongeveer een jaar of 30 het evangelie van Gods genade gepreekt onder de heidenen. Dat is niet makkelijk geweest voor Paulus. Hij zegt ook ergens in zijn brieven dat hij allemaal geleden heeft om het evangelie. De mensen vonden hem maar niks. De Romeinen hebben hem gegeesteld. De Joden hebben hem in de gevangenis gestopt en wat niet allemaal meer. 30 jaar lang. 1 lange lijdensweg. Dat was het leven van de apostel Paulus. En tenslotte is hij in Rome waarschijnlijk onder het regime van Nero vermoord. 25 jaar tot bekering. Daarna 30 jaar een moeilijke weg. En tenslotte krijg je dank ook nog. Vermoord. Ja, zo ging dat. Je zou er niet jaloers op worden, hè? Nee. Als je er menselijk naar kijkt, dan word je daar niet jaloers op. Dan word je veel eerder jaloers op iemand die een fijn leven heeft, een mooi huwelijk, een mooi gezin, een mooi huis, een mooie boot. Lekker op vakantie, lekker eten, lang leven. Een mooi leven hebben en dan tenslotte, als je dan een jaar of 90 bent, ja, dan kan het niet langer en dan, ja, dan krijg je misschien nog een diploma of een onderscheiding, dat we zo'n nuttig mens zijn geweest. En dan nemen we afscheid. Gemeente, het was voor de apostel Paulus allemaal niet weggelegd. Een heel moeilijk leven gehad. Maar na dat leven ging de hemelpoort voor hem open. Want in zijn leven had hij Christus. Dat schrijft hij. Het leven is mijn Christus. En dat was natuurlijk op aarde altijd ten dele. De hemel is dat voorkomen. En zo kwam Paulus bidden. En mocht hij de eerkroon dragen. En is hij die kroon gelegd aan de voeten van zijn zaligmaker. Wij zullen hem zien gelijk hij is. Schrijft hij in een van zijn brieven. En dat doet de apostel nu, de Jezus. En het lam volgen waar het ook heen gaat. Nou, de apostel kwam dus tot 25 jaar tot bekeringen met die in prediken van het evangelie. En hij heeft ook gepreekt, eerst in Klein-Azië, het huidige Turkije, later in Griekenland. En dan stuurt hij ook, als hij wat langer gepreekt heeft, een brief aan de gemeente van Rome. Dat doet hij in opdracht van de Heilige Geest. En in deze brief vertelt hij wat hij in al die gemeenten heeft geleerd. Hij schrijft deze brief ongeveer 75 na Christus. En dan is het ongeveer een jaar of 20 na de Pinksterdag, of 30 na de Pinksterdag. En dan is daar een gemeente ontstaan in Rome, een klein groepje mensen, misschien 100 mensen, gelovigen, broeders, zegt Paulus. En in die grote wereldstad, daar heeft God, waarschijnlijk door Joodse kooplieden of zo, een gemeente gebouwd. Huisgemeente. En Paulus schrijft aan die gemeente een brief. De Heilige Geest heeft een boodschap. En die brief aan de Romeinen, die gaat over de rechtvaardigheid Gods. En dat is heel eenvoudig. Hoe kom ik nu weer in een goede relatie met God? Ik zeg het zo eenvoudig mogelijk dat u erover nadenkt en gaat begrijpen. Want u weet allemaal in Genesis 3, daar is een zondaar, daar heeft Adam tegen God gezegd, ik wil niet meer u dienen. En daar heeft Adam, eerst stond hij met het gezicht naar God, en Adam heeft zich omgedraaid en gezegd, ik neem afscheid van God. En dat is de meest ingrijpende gebeurtenis in de wereldgeschiedenis. Genesis 3. Maar Adam dus ongehoorzaam is geworden aan God. En in die ongehoorzaamheid heeft hij heel zijn nageslacht meegesleept. Onze zoon. En wij hebben ook allemaal afscheid genomen van God. Dat geldt voor de wereldse mensen, dat geldt ook voor u. Het is net als met een huwelijk. We hebben dat huwelijk gebroken, stuk gemaakt. Dat huwelijk met God. En gemeente, nou is de vraag. A. Wat voor gevolgen heeft dat? Dat we afscheid nemen van God? Nou, dat heeft Paulus in hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3 uitgelegd. En we lezen bijvoorbeeld in hoofdstuk 3, vers 19, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Alle mensen liggen onder het oordeel van God, zegt Paulus, Joden en heiden. Hij zelf ook. Hij herhaalt dat nog weer eens in het gedeelte wat u is voorgelezen, want in vers 23 lezen, want zij, dat zijn Joden en heidenen, Joden, de hele wereld, we hebben allemaal gezondigd en derven of missen de heerlijkheid Gods. Hè? Dus de heerlijkheid, dat is de hemel. Er gaat geen mens naar de hemel. Dat staat er eigenlijk. Joden niet en heidenen niet. Omdat we gezondigd hebben. Omdat de toorn van God wordt geopenbaard van de hemel. Ja, zegt u, maar daar heb ik helemaal geen last van. Nou, dan wordt het tijd dat u daar eens last van krijgt. En dat u misschien uw oren eens open doet. En erover nadenkt wat er nou gaat gebeuren als u van de week, dat kan toch, hè, door een ongeluk zou sterven. Ja, maar moet u luisteren, dominee, dan. Dat is niet verkeerd om zo te leven, hoor. Dat we leven in de wetenschap dat we elk moment kunnen sterven. Want dan kom ik bij de apostel tegen, dan kom ik bij de Heer Jezus tegen, dan kom ik in de Bijbel voortdurend tegen God ontmoeten. Ik heb afgelopen donderdag nog weer iemand begraven. De 9e, 10e begrafenis dit jaar. De ontmoeting met God. En in die ontmoeting liggen wij van nature onder het oordeel. De Heer Jezus zegt, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Staat ook in de Bijbel. En Johannes Evangelie. En zo schrijft dus de apostel Paulus. Hij zegt, door de zondige dingen zijn we schuldig voor God. En in de tweede plaats, en dat staat in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, dat je natuurlijk Joodse mensen zegt, maar ja, Paulus, pas op, wij zijn het verbondsvolk en wij doen ons best. En we nemen het allemaal buitengewoon serieus en ernstig enzovoort. Met ons loopt het wel goed af. Nou, zegt Paulus, dat ben ik niet met je eens. Moet u Romeinen 42 versje naar lezen. Dan zegt Paulus, maar u bent helemaal niet te verontschuldigen. Want u kunt dan wel nalaten dat u bepaalde dingen doet met uw handen, maar van binnen zit het wel. Dus de hele wereld is schuldig voor God. En hoe worden mensen nu weer teruggebracht in die goede relatie met God? Laat ik eerst even zeggen, dat moet wel in dit leven gebeuren, gemeente. We moeten weer recht komen te staan voor God. Dat is een hele belangrijke gedachte in de Bijbel. Dan moet u niet zeggen, ja, dat hoop ik dat het nog eens gebeurt. Nee, dat moet gebeuren. Want anders is het voor eeuwig te laat. En daar gaat de apostel naar over schrijven. En dan lees ik in vers 21, het gaat over de openbaring. Maar nu, is die eerste twee woordjes maar. Maar nu. Calvijn zegt, Paulus bedoelt dat in tegenstelling tot de zonde en de verlorenheid, maar nu, dat kan. Maar nu, dat kan ook betekenen, nu in deze tijd. Paulus gaat rond en hij preekt. En Petrus spreekt en Johannes spreekt. En de Heilige Geest is uitgestort. En nu, dus vanaf de Pinksterdag, laat God die boodschap niet alleen bekendmaken aan de Joden, maar ook aan de heidenen. Maar nu, vanaf de Pinksterdag, gaat dat evangelie van de rechtvaardigheid Gods de wereld in. Maar nu. Daarom zitten wij hier nog in de kerk, hè? Omdat er op de Pinksterdag de Heilige Geest is uitgestort.
Want als dat niet gebeurd was, dan waren wij nog gewoon heidenen. Dan aanbaden we afgoden en weet ik veel wat meer. We doen het trouwens weer, we vallen weer terug in allerlei afgoderijen, noem het maar op. Maar nu, vanaf de Pinkster is er een hele nieuwe bedeling gekomen. En laat God wereldwijd zijn boodschap brengen. Maar nu, dan komt die boodschap van verlossing en redding met jongens en meisjes. Dan komt die boodschap bij wereldse mensen en kerkelijke mensen. Dan komt die boodschap bij bekeerde mensen en onbekeerde mensen. Het evangelie gaat uit. Maar nu, het grote keerpunt in de wereldgeschiedenis. Wat begon is met de dood van de Heer Jezus en zijn opstanding. En wat vervolgens na de uitstorting van de Heilige de wereld is ingegaan. Het is net als met een hele grote woestijn. Een woestijn droog en er groeit niks. En dan komt er een regenwolk aan. En dan plotseling begint het te regenen. In die woestijn. Nou, dan zie je de meest wonderlijke dingen. Planten beginnen te bloeien. Bomen beginnen te bloeien. En zo'n woestijn die kan dan veranderen. Je ziet dat in Israël. In een lusthof bij wijze van spreken. Een geweldige tuin. Door dat water. Maar nu. Die periode dat de Heilige Geest die dorre wereld introk is aangebroken. In Rome, in Korinthe, in Efeze, in al die steden rond de Middellandse Zee. Daar ontstaan christelijke gemeenten, maar nu, heden, wonderen van God de Vader, die zijn boodschap en zijn zoon heeft gezonden. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Wonder van God de Zoon die van de hemel naar de aarde is afgedaald om dat grote werk van de verzoening tot stand te brengen. Wonder van de Heilige Geest, die de wereld intrekt door middel van de apostelen, later van de predikers, en die dat evangelie aan zondige mensen laat brengen. Wonder van de drie-enige God, maar nu van de welbehagen. Wat is dat eigenlijk, welbehagen? Welbehagen. Nou, wel, dat is goed. Iets wat God behaagt, wat hij aangenaam vindt. Dat is wel waar. En God vindt het wel aangenaam om die goede boodschap van redding van de rechtvaardige God in deze wereld die wij een woestijn hebben gemaakt te laten horen. Zoals een regen in de woestijn. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Wat is eigenlijk de rechtvaardigheid Gods? Ik heb het net al gezegd, dat stond ook al in Romeinen 1, vers 16 en 17. Daarmee wordt bedoeld hoe die relatie met God weer wordt hersteld. En daar hebben we een stuk gemaakt, en hoe wordt die nou hersteld? En dat kan maar op één manier. Ik probeer het zo duidelijk mogelijk te zeggen, zodat u het ook begrijpt. En dat u van de week ook nog over na kunt denken. En die rechtvaardigheid Gods kan maar op één manier worden hersteld. En dat kan alleen als u volkomen aan Gods 10 geboden gehoorzaam bent. En in de tweede plaats, als u de schuld die u maakt volledig betaalt. Dat zijn de twee eisen die God stelt. Mensen mogen terug, maar dan volkomen gehoorzaam en de schuld betalen. Dat is de rechtvaardigheid Gods. En dan wordt die relatie weer hersteld. Ik weet niet of u daar wel eens over nadenkt in uw leven. Dat u schuldig bent. Schuldig zijn we allemaal, want dat beseft iedereen wel een klein beetje. De een wat meer, de ander wat minder. Je komt in de Bijbel ook talloze mensen tegen die er wel in een benul van hadden. Agab had een benul van een Judas en Kain enzovoort enzovoort. Maar alleen zondaar worden voor God is niet genoeg, hè? Veel nodig, maar niet genoeg. Een mens moet schuldenaar worden voor God. En weet je wat dat is? Schuld moet betalen. Begrijp je? We kunnen er wel over klagen. En dat is nodig. Maar moeten er ook betaald worden? En God zegt niet, laat die schuld maar zitten. Nee, die schuld moet betaald. En God een middel uitgedacht. En dat is zijn eigen zoon. Daar komen zonen op. Dat is het borgwerk van Christus. Want die heeft die hele wet gehouden. En die heeft die volledige schuld betaald. Het kruis van Golgotha. Het is ook het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. En echt gemeente, als u God gaat ontmoeten. En dan doe je dat niet als ouderling of als dominee of als lid van de gereformeerde gemeente. Of behangen met weet ik wat voor dingen allemaal. Dat gaat niet, hè. Dan kan dat alleen als u leunt en steunt op die middelaar. Al het andere geldt voor God niet echt. En dat leert hij zijn kinderen. Dat leert hij ze allemaal. Heel persoonlijk. En nu is die rechtvaardigheid Gods. Hè, dus hoe die verhouding met God weer wordt hersteld. Geopenbaard geworden. Nou zijn er in het Nieuwe Testament in het Grieks twee woorden voor openbaring. Je hebt een woord dat betekent onthulling. Iets wat nog niet bekend was, wordt onthuld. En je hebt een ander woord, en dat wordt hier gebruikt. Dat is meer duidelijk maken. Nou, dat woord wat dus hier gebruikt wordt, meer duidelijk maken, dat gebruikt de apostel Paulus. Dat heil, hoe die verhouding met God weer wordt hersteld, dat is meer duidelijk geworden. Dat bedoelt de apostel. Hoezo meer duidelijk geworden? Nou, als u het Oude Testament leest, dan komt u dat al tegen, dat zondaren behouden worden. Dat begint al bij de moederbelofte. Ik zal vijandschap zijn. En dat wordt dat in het Oude Testament al maar duidelijker, alhoewel dat wel, ja, bijvoorbeeld in de ceremoniële eredienst. De Joden brachten een offer, een bloedig offer. En dan zie je wel bij de Joden dat de mensen dachten op een gegeven moment, nou, dat vindt God wel fijn, dat offer. En daardoor, door dat bloedige offer, sta ik alweer goed voor God. Nee, zegt de Bijbel. Nee, zegt Psalm 51. Offeranden voldeden aan uw eis nog eer. Dus die offers in zichzelf, die gaan die relatie niet herstellen. Daardoor kan ik niet terugkeren bij God. Maar hoe dan? Wel dat ene offer. En al die oud-testamentse offers die werden, waren heenwijzingen naar het offer van de Heer Jezus. En kijk, zegt Paulus. Dat zondaren nou alleen worden gered door de gehoorzaamheid van Christus. Dat is vanaf de kruisdood en de opstanding van Christus duidelijker geopenbaard. Vandaar dat hij dat woord gebruikt, duidelijker geopenbaard. Het was er al. Maar nu is het helemaal helder. Zondaren worden alleen behouden door het oprechte geloof in de Jezus Christus. Maar nu, dat is het wonderlijke, duidelijker. Ik zou dat willen noemen het heilrijke. En dat God het op het allerduidelijkst heeft geopenbaard. En dan voegt de apostel er nog iets aan toe. En dan staat er in vers 21. Zonder de wet. Ja, er is onder de verklaarden een heleboel verschil van mening wat daar nou mee bedoeld wordt. Hoe wordt nou die relatie weer hersteld met God zonder de wet? En als we dan even teruggaan in het hoofdstuk, dan staat er bijvoorbeeld in vers 20, daarom zal uit de werken der wet. Dus u moet hier in vers 21 ook lezen, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard zonder de werken der wet. Dat is een ontdekkend woord van Paulus. Een ontdekkend woord voor u, voor mij, maar ook voor de mensen aan wie hij schrijft. Vooral Joodse mensen. Maar wat dachten de Joodse mensen? Nou, die Joodse mensen dachten, je hebt heidenen, je hebt Joden. En binnen het Jodendom heb je dan ook nog de gewone mensen en de fariseeën en de schriftgeleerden. En die fariseeën, dat zijn stipte mensen. Die denken na over het aantal passen op de Sabbat en dat je niet mag genezen op de Sabbat. En, nou ja, dat zijn hele strenge, stipte mensen. En dat doen ze omdat God dat aangenaam vindt. En hoe meer ze nou van die stiptheid openbaren, des te aangenamer zijn ze voor God. En weet wat de apostel zegt? Zonder de werken. Hij zegt, lieve mensen in Rome, dat geldt mij helemaal niet voor God. Al zouden we nou een hele toren met werkzaamheden opbouwen. Al zou de hele wereld zeggen, je hebt de wijsheid van Gamaliel. Je kunt er niet mee bestaan zonder de werken der wet. Dus Paulus die wil maar één ding toe, hè. En voordat hij dat doet, streept hij eerst even een paar dingen af. En gemeente, denk nou niet, hè. Dat u wel met de werken der wet, of met uw kennis, of met uw ervaringen, of weet ik veel wat allemaal, voor God zou kunnen bestaan. Ja, zegt u maar, nee. U moet maar op uw sterrenbed liggen. Echt waar hoor. Dan valt alles je compleet uit handen. Ja, maar ik ben toch dominee geweest en ik heb toch een ambt gehad en ik heb toch naar de kerk geweest. Ik heb nog in de Bijbel gelezen. Prima, allemaal goede dingen. Maar het betaalt voor God niet. Zonder de wet. En gemeente, ik hoop niet dat u me zwaarmoedig noemt of zo, maar het staat gewoon in de Bijbel. Hè. Dat alles wegvalt uit onze handen. Zonder de wet. Dat leert hier zijn kinderen. Daar komen ze ook persoonlijk achter. Dan niet dat ze dat in de toekomst eens een keertje mogen leren. Want dan zitten we weer rustig te wachten. Dat leert de Heer zijn kinderen als hij zijn gericht trekt. Als ze eerlijk zijn. Soms dagelijks. Zelfs knieën buigen. Niet de dag weer doorneemt. Wat was er nou van mezelf? Wat was er nou van God? En dan staat er in onze catechismus zelfs de allerheiligste. Kijk maar in. Klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid, zonder de wet. Dat wordt ook weer bij die openbaring. Bij dat grote heil van God, hoe we weer recht komen, dat kan dus niet door onszelf. En tenslotte voegt Paulus er nog een gedachte aan toe. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten, wet en de profeten, dat is de Bijbel in die tijd, dat is het Oude Testament. En dan zegt Paulus, kijk, die rechtvaardigheid Gods, hoe nou een mens weer recht komt te staan voor God. Dat heeft God bekendgemaakt, maar nu. Dat heeft hij duidelijker bekendgemaakt. Dat gaat niet door de werken der wet. Maar God heeft dat al wel eeuwenlang iedere keer laten herhalen door de wet, door Mozes en later door de profeten, Jesaja, Jeremia enzovoort. En dan wijst Paulus op Gods onwankelbare trouw, waardoor hij in de geschiedenis van deze wereld vanaf de zondeval iedere keer in de duisternis van deze wereld
die boodschap van de rechtvaardigheid God, van de heil God, van onze redding, heeft laten horen. Mensen maken het allemaal donker. En God heeft eeuwenlang die boodschap laten horen. Doe God nou ook vandaag nog. God zegt ook vandaag nog, het is nu de welaangename tijd. Het is nu de dag der zaligheid. Ik hoop dat ik die tekst zo een beetje verduidelijk heb. En dat u, jong en oud, maar nu, dat is God dan oneindig goed hè? Voor mensen als u en ik. Dat hij dit door de Heilige Geest in de Bijbel liet opschrijven. En dat zondige mensen dat horen. Hoop ik niet dat u alleen met uw oren dat hoort. En ook zei, Heer, maar nu is het wel aangename tijd. Nu is de dag der zaligheid. Dat ook weerklank vindt in uw hart. Want dan gaan we naar onze tweede gedachte. Dat is de inhoud van die rechtvaardigheid Gods. Hoe die relatie weer hersteld wordt. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we. Uit Psalm 86 en daarvan het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood vindt uw gunst oneindig groot. En wat daar verder volgt. En dan gaan we verder naar vers 22. En dan begint Paulus weer over die rechtvaardigheid Gods. Misschien zegt u, ik word er toch een beetje moe van, dominee. Moet ik dat nou iedere keer horen? Ik snap het al amper. En ja, we komen toch in de kerk om fijne dingen te horen of om onware dingen. En dan die rechtvaardigheid Gods is zo moeilijk allemaal. En ja, ik kan me voorstellen dat u dat denkt. Ik denk dat zelf ook wel eens. Alleen de Heilige Geest schrijft het wel op, hè. En het is dus kennelijk toch wel belangrijk als dat nou in dit kleine stukje al tot 9 keer toe wordt herhaald. En misschien staat het er wel omdat we van nature geneigd zijn om dat te vergeten. Sommige mensen denken dat de rechtvaardigheid Gods alleen maar voor bepaalde bekeerde mensen is die daar dan misschien in hun leven eens een beetje kennis aan krijgen. Nou, dat is helemaal niet waar, gemeente, echt niet. Dat is belangrijk voor ons allemaal, hoor. Het moet wel recht liggen tussen God en je ziel. Het moet weer in orde komen. Dat is het. En dat noemt de Bijbel de rechtvaardigheid Gods. En Paulus die herhaalt het in dit gedeelte. En Calvijn die schrijft bij deze tekst. Dit is een boodschap die je elke preek moet herhalen. Want anders zouden we het vergeten. En dan zouden we denken, ja, nou ja. God die serieuze mensen en ernstige mensen en godsdienstige mensen en oppervlakkige. Maar God die kijkt er zo nauw niet naar en komt wel goed hoor. Gemeente, God kijkt er wel nauw naar. En er is heil, overvloedig. En je staat aan de deur en het klopt, maar het moet wel op de manier zoals God het in de Bijbel zegt. En niet anders. We moeten niet allemaal zijwegen eromheen gaan bouwen die we niet vinden in de schrift. En vandaar dat Paulus nog eens opnieuw herhaalt, die rechtvaardigheid, die verhouding met God die hersteld wordt. En dan lees ik in dit gedeelte nog 3 dingen. In de eerste plaats, door het geloof van Jezus Christus. In de tweede plaats, tot allen en over allen die geloven. En in de derde plaats, want er is geen onderscheid. We beginnen, hoe die relatie hersteld wordt. Dan zegt de apostel, door het geloof van, er staat een bepaalde taalkundige vorm. En die zou je, denk ik, beter kunnen vertalen met, door het geloof in Jezus Christus. En dat mag ook, dat is ook toegestaan. Taalkundig mag je daar ook gewoon lezen door het geloof in Jezus Christus. Van, dat wekt hier een beetje verwarring. Dus in Jezus, dat is het eerste wat Paulus zegt. Rechtvaardigheid Gods. Die is alleen beantwoord in Jezus, door het geloof in Jezus Christus. En dan gaat Paulus dus eerst hier zeggen, en gaat hij later uitwerken, hoe een mens nu rechtvaardig voor God is. Hoe die relatie weer herstelt, wie dat moet doen. En dat moet door het geloof in Jezus Christus. Gemeente, daar wil ik eerst even bij stilstaan. Want dan kom ik nog even terug wat ik net zei. Wat is nou eigenlijk die rechtvaardigheid Gods? Nou, dat is dat de 10 geboden volledig worden gehoorzaamd en dat de schuld wordt betaald. Dat is de rechtvaardigheid Gods. En op die manier wordt de relatie weer hersteld. Het is misschien een beetje droog, maar het is wel belangrijk dat u dat weet. Dat God met zijn wet komt. Dat God zegt, u bent schuldig en betaal dan maar. Want anders komt het niet in orde. En dat u er dan achter komt dat niet door de werken der wet, niet door mij. En dat noemen we het geloof in de wet. Want het enige wat de wet doet in het leven van gevallen mensen, dat is eraan ontdekken wie we zijn. Dat staat ook in dit stukje, hè? Romeinen 3, vers 20. Want door de wet is de kennis der zonde. De Heilige Geest laat door de wet zien dat we zondige mensen zijn. En dat u zonde onschuldig stelt voor God. Dat zijn zomaar een paar korte zinnen, maar als de Heere dat leert, dan worden we bang, niet voor andere mensen, van onszelf. Zou ik me niet bedriegen? Zou als ik sterf, het wel in orde zijn? Dat is een hele belangrijke vraag. En dan valt alles ons uit handen, want dan hebben we gezondigd tegen die goeddoende God. En hoe moeten we dan gered worden, zegt Paulus, kijk. Door Jezus Christus. Dat is het evangelie. Het evangelie, dat is de persoon van de middelaar. Het evangelie is niet fijn, of het evangelie is niet moeilijk, of het evangelie is niet... een boek of zo. Nee, het evangelie is de persoon van de Heer Jezus. Die persoon is God, altijd geweest, en hij werd mens. En die persoon werd in de kribbe van Bethlehem geboren. Heeft hier op deze wereld gewandeld, heeft de hele wet volkomen voldaan, gehoorzaam geweest tot het einde toe, 33 jaar lang, en heeft op het kruis van Golgotha de hele schuld betaald. Volledig. Want hij is het lam God dat de zonde der wereld wegneemt. En dan zegt de apostel, kijk, er kunnen alleen maar mensen naar de hemel die in deze Jezus geloven. En dan herhaal ik iets wat ik vorige keer ook al gezegd heb. Begint het nou met Jezus? Nee. God begint met de ontdekking aan de schuld. Maar gemeente, een ziel moet wel bij de Heer Jezus komen hoor. Want anders kan die voor God niet bestaan. Echt niet. Dat gaat niet. En dan noemt Paulus de Heer Jezus, Jezus en Christus. En Jezus de middelen, hij brengt terug bij God. En dan schrijft hij door het geloof van in Jezus Christus. En waarom noemt hij nou Jezus? Gemeente, omdat hij ook echt de enige is die mij terug kan brengen en niemand anders. Ja, maar ik kan zelf, nee. Ja, maar Paulus, nee. Ja, maar ik heb die dominee willen zo zeggen. Nee. Er is onder de hemel geen andere naam door welke wij moeten zalig worden. Dus oprechte geloof, trek op Jezus aan. Want wie voor God verschijnt buiten Christus is verloren. De toorn Gods blijft op hem. Peter heeft het voor het Sanhedrin gezegd. En onze catechismus herhaalt het. En de Heere leert het als een kind. Alles buiten Jezus heeft geen waarde voor God. Want alleen hij heeft de wet volbracht. En hij heeft de schuld betaald en niemand anders. En in de tweede plaats noemt hij de middelaar Christus. En dan weet u allemaal wel, door de Vader geordineerd tot profeet, priester en koning. Jezus boodschapt ons de enige. En Christus boodschapt ons de volkomen zaligmaker. Aan die middelaar ontbreekt niks. Meer hebt u niet nodig en minder kunt u voor God niet verschijnen. Voelt u de enorme lading van deze zin? U mag hem allemaal op. In uw hoofd prenten, op een papier opschrijven. U mag het alle dagen wel herhalen. Door het geloof in Jezus Christus. En de verkondiging van het evangelie is dat we u die persoon prediken. Toch wij prediken Christus, de kracht God tot zaligheid en niemand die gelooft. Er kwam een zaligmaker. Hij wandelde rond in deze wereld en heeft gezegd, kom hierheen bij mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Hij staat aan de deur en klopt. Hij is volkomen gewillig om de grootste zondaar op te rapen en zalig te maken. Hij werd door de Vader in de wereld gezonden, heeft ons vlees en bloed aangenomen, is de broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En hij is het voorwerp van aanbidding, het voorwerp van onze eeuwige lof. Geef mij die Jezus of ik sterf van buiten. Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat staat hier in de Bijbel hoor. En dat leert de Heer zijn kinderen. Hij alleen blijft over. Ze staken niemand dan Jezus alleen. En dan zegt Petrus nadat de Heer hem is een ambtenaar. Ja, maar wat gaat er nou met Johannes gebeuren? En lieve Petrus, waar gaat jou dat nou toch aan? Volg gij mij. Bemoei je niet met iemand anders. Er is niks mee te maken. Volg gij mij. Dat is wat de Heer leert. Dan moet die ene persoon maar over. En dan in de tweede plaats. Hoe wordt die relatie met God nodig? Door Christus, de middelaar. In de tweede plaats. Tot allen en over allen die geloven. Geloven. Het geloof. Dat is de gave. En in de tweede plaats allen en over allen die geloven. Dat is de activiteit. Begrijp ik wel? Lopen, denken, praten, geloof. Dat is een activiteit. En wie worden er nou behouden? Wie staan er weer recht voor God? Tot allen. En over allen. Paulus had in hoofdstuk 1, 16, 17 ook al gezegd. Uit geloof, tot geloof. Hij bedoelt alleen en alleen door het ware geloof. Kijk, de Heer Jezus kwam naar de aarde. Hij lag in de kribbe. Hij wandelde rond in deze wereld. En dat is een heel groot genadewonder van God. Maar nu is er nog een vraag belangrijk. Heb ik daar nou deel aan? Is hij ook mijn redder, mijn losser, mijn heiland? Ja, zet u de vinger zo moeilijk. Maar ik hoop dat dat zo is. Gemeente, ik hoop het ook. Maar dat kunt u niet misstellen. Dat staat hier trouwens ook niet in de Bijbel. Paulus zegt niet, nou ik hoop dat het voor jullie wel in orde is in Rome. Nee, dat staat niet. Hij legt het heel nadrukkelijk uit. Tot allen en over allen die geloven. En wat is dan geloven? De categorisatie van wat is nou geloven? Op huid, hoe vraag je me, wat is nou geloven? Deze, ja dan ga je veel huilen. En anders zegt, dan word je serieus. En weer dan ga je de Bijbel lezen en zo. Maar het hangt er wel mee samen. Maar het is nog geen geloof. We hebben een Heidelberger catechismus. En weet u wat daar nou in staat? Ik zal dat u maar voorlezen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen dat ook de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Het louter genade alleen om de verdiensten van Christus en gemeente, u doet er goed aan om dit altijd vast te houden. Want dit is het ware geloof, hè? Kennis. Dat we die zalen maken kennen. Bij ondervinding bevindelen. En dat we op die heiland vertrouwen. Dat is geloven. Dat we niet op onszelf vertrouwen. Dat we niet vertrouwen op onze ervaringen of op onze godsdienstige verrichtingen.
Dat we niet vertrouwen op ons ambt, of dat we niet vertrouwen op de status die mensen ons geven. Dat we vertrouwen op die persoon van de middelaar. En toch allen, dat geldt voor allen, hè, die behouden worden. En over allen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven. We noemen het geloof ook wel het instrument waardoor de zaligmaker wordt omhelst en aangenomen. Zoveel hem aangenomen hebben. Ik heb het best al meer gebruikt, maar het gaat nog weer even gebruiken voor de duidelijkheid. Stel je hebt geweldige honger. En dan kom je voorbij een bakker en die heeft net zoals een brood gebakken. Dat ruikt je dan. En die bakker legt dat brood allemaal in de etalage in. En dan kunnen we natuurlijk over dat brood geweldig veel mooie dingen. Hoe lekker het ruikt en hoe mooi het eruit ziet en weet ik wat allemaal meer. En dat is prima. Maar met dat alles is uw honger niet opgelost, toch? Nee, dan moet u dat brood eten. Dan moet u dat brood kopen. Dat snapt zelfs een kind. Ik kan u allerlei heerlijke dingen over de Heer Jezus vertellen. Maar we moeten er ook deel aan ontvangen. En dat is tot allen en over allen die denken, praten, nee, geloven, kennen en vertrouwen. Die leunen en steunen op die zaligmaker. Die overal doorheen gezakt zijn als het hen zelf begaat. En die niemand anders meer overhield dan deze Jezus alleen. Het geloof, dat is een daad waarmee je uit jezelf uitgaat. Om de zaligheid alleen in deze middelaar te ontvangen. Tot allen en over allen die geloven. En dan voegt Paulus er nog één dingetje aan toe. En ik noem dat nou weer een ontdekkend dingetje. Want er staat in de Bijbel, want er is geen onderscheid. Dat is wel een heftig zinnetje eigenlijk, hè? Want wij mensen, toen ook al en vandaag, maar wij maken allerlei onderscheidingen. Mannen, vrouwen, kinderen, ouderen, rijke mensen, arme mensen, intelligente mensen, domme mensen, vooraanstaande mensen, minder vooraanstaande mensen, slaven, vrijen, koningen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En aan die onderscheidingen koppelen we dan ook een bepaalde waardigheid. Ja, een koning is nog veel meer waard dan een gewoon mens. En een minister-president die is toch veel belangrijker dan bijvoorbeeld u of ik. En een kerkganger is voor God natuurlijk veel beter dan een wereldling. Al die onderscheidingen die wij maken, daar koppelen we ook bepaalde waarderingen aan. Weet u wat nou zo onthutsend is? Dat God al die onderscheidingen helemaal niet kent. Wij kennen ze wel, maar God kent ze niet. God rekent daar helemaal niet mee. God rekent niet met wereldse mensen en kerkmensen. God rekent niet met ambtsdragers en gewone gemeenteleden. Ja, God weet dat wel dat dat zo is. En het is natuurlijk goed om naar de kerk te komen. Maar dat is niet genoeg. God rekent dan met twee soorten mensen. Hij ziet ongehoorzame mensen. Die de zoon ongehoorzaam zijn. En die gehoorzame mensen. Die alles van zichzelf hebben losgelaten. En de toevlucht hebben genomen tot deze heiland. En dat is het onderscheid waar God mee rekent. En alle andere onderscheidingen. Wat ook in die gemeente van Rome natuurlijk erg geweldig was. Want daar hadden ze ook natuurlijk onder. Je hebt
Joden en heidenen en die Joden zijn besneden. En die houden bepaalde regeltjes om het eten. En die heiden doen het allemaal niet. En die Joden zijn natuurlijk een stuk beter voor God dan die heidenen. Dat is natuurlijk ook maar wat. Ja, een beetje vreemd spul er zo bij. Er is geen onderscheid. Dat was toen moeilijk en dat is vandaag nog moeilijker. Dat God de grootste boef kan zalig maken. De grootste crimineel kan oprapen. En dat ik nu al jaren in de kerk zit. Ja. Er is geen onderscheid. Dan zegt God ook vandaag tegen u. Wend u naar mij, word behouden. Want ik ben God en niemand meer. We hebben een God die niet onderscheidt. We hebben een God die met twee dingen in of buiten zijn zoon. In zijn zoon is hij een God van genade. En buiten zijn zoon is hij een God die torent over de zonde. Twee wegen. Eén naam. Drie stukken. Heb u dat nu ook al geleerd? Jongens en meisjes. We moeten weer terug naar God. Dat zegt Paulus eigenlijk. We hebben God verlaten, moeten we weer terug. En dat kan alleen door het Heer Jezus. Daarvoor kwam hij naar de aarde. Zul je het dus onthouden? En als je het niet goed snapt, vraag het dan aan je vader en moeder. Mannen en vrouwen. Gemeente, luister bij de livestream. We moeten terug naar God. Ik hoop dat dat is wat gaat leven in uw ziel. En dat het alleen kan door de weg, de waarheid en het leven. Dat is wat wij u prediken. En dat is ook de enige grond waarop wij wensen te staan. Hij kwam een zaligmaker. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En misschien zegt u ja, maar... Ik vind het toch wel erg moeilijk hoor. Het is ook niet eenvoudig. Ontdekt te worden aan jezelf. Alles van jezelf in te leveren. En dan die heiland over te houden die zegt. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig vanuit en gij zult rust vinden voor uw ziel. De rechtvaardigheid Gods in hen. Amen. We zingen tenslotte gemeente Psalm 89 vers 8. Psalm 89, het achtste vers, gij toch, hij zei de roem, de kracht van hun, de kracht en wat er verder volgt.
Amsterdamse kerken delen we u nog het volgende mee. Deze week is de eerste collecte bestemd voor de emerituskas. Volgende week zijn de collecten bestemd voor de Diaconiekerk en schulddelging. De tweede huwelijksafkondiging van Johannes, Jacobus, Wouters en Leni, Wilhelmina, geluk. De kerkenbevestiging zal plaatsvinden op 27 augustus in het gebouw Orangerie van Sandenburg door dominee J.W. Verwij, grootvader van de bruid. De dienst wordt in besloten kring gehouden. Wettige bezwaren kunnen bij de kerkraad worden ingediend. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.